Sombás ó hortem, keert weer. Wat is dat belangrijk om natuurlijk één keer tot geloof te komen in hem, de schepper van alle dingen, de Heere Jezus, die gezegd heeft, het is volbracht. Maar wat is het ook goed om steeds weer opnieuw je tot hem te keren. Er is ook een lied dat ik vaak gezongen heb, is uw paspoort getekend, o mens. Maar weet u, dat paspoort moet zo nu en dan weer verlengd worden. En ook dat moeten we regelmatig ons keren tot de Heere en zeggen, Heere, wilt u opnieuw uw handtekening in mijn paspoort zetten, opdat ik weer weet wat het is om kind van u te zijn. Ik ga vanmorgen een profetie met u behandelen en dat vind ik heel erg fijn om dat ook hier te doen. En het gaat over Zacharia 3. Ik neem dat hele hoofdstukje eigenlijk een beetje door. Het is niet een bijbelstudie, maar het is wel heel fijn om daarmee bezig te zijn. Ik zeg wel eens dat ik aan mijn bureau de eerste zegen ontvang. Als je dan eens leest wat Johannes de Heer daarover gedacht heeft, of nog meer uitleggers van Gods woord. Ik heb ook een hele goede Duitse bijbel waar een uitleg in staat. Die is gewoon prachtig. En ja, met elkaar kom je tot dat wat ik u vanmorgen hoop te brengen. En het is het vierde gezicht. Jozua gerechtvaardigd. Hier staat in Zacharia 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zeide tot de Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam hij het woord en zeide tot hen, die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zeide tot hem, zie, ik neem uw gerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heren Jozua. Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taken waarneemt, dan zult gij zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken. En ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u zitten. Ze zijn immers mannen die ten wonderteken dienen. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar, zie, voor de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn zeven ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te 10 dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult gij elkander nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Wat een bijzonder hoofdstuk, lieve mensen, hier vanmorgen in ons midden. Ik ken een liedje dat mij door mijn ouders geleerd is, en u kent dat vast ook wel, met die regel, schoon mijn zonden velen zijn, maak ook Jezus wil mij rein. En dat is natuurlijk, ik ga slapen Ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Maar een van de coupletjes zegt die mooie regel. Hoe vaak heb je dat misschien wel gezongen met je kinderen of met je kleinkinderen? 'S Avonds voor het slapen gaan. En we hebben het ook thuis gezongen met opa en oma. Als dan het laatste liedje achter de piano gezongen moest worden, dan begon mijn vader met de viool altijd "Ik ga slapen, ik ben moe" in te zetten. En wij verochten allemaal. We hoefden dan nog niet naar bed, maar het was het laatste lied als we samen uit de bundel van Johannes de Heer zongen. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Het gaat in het vierde nagezicht van Zacharia om de inhoud van dat overbekende kindergebedje eigenlijk. Want daar gaat het over zonden rein maken. Het gaat in dit hoofdstuk, hoe kan het ook anders, over de Heere Jezus zelf. Ten diepste, het gaat in de eerste hoofdstukken van Zacharia om verschillende vergezichten. We zijn hier bij een heel belangrijk vergezicht aangeland. En waarom belangrijk? Het gaat ten diepste om mijn heiland. Het gaat ten diepste over onze Heere Jezus. En om het wat gemakkelijker te zeggen, gaat het eigenlijk over drie dingen die ik wil noemen. Joshua wordt aangeklaagd. Joshua wordt gerechtvaardigd. En Joshua wordt bemoedigd. Zacharia de profeet ziet in zijn vierde nachtgezicht de hoge priester Joshua staan voor de engel des Heren. Naast hem aan zijn rechterkant de Satan om hem aan te klagen. Laten we eerst eens kijken naar de betekenis van deze drie personen. In het middenpunt van de belangstelling zien we hier Joshua de hoge priester staan. Hij en Zerubabel zijn leiders. Ook een groep uit de ballingen die uit de Babylonische ballingschap tevoorschijn waren gekomen en ook naar het beloofde land terug waren gekeerd, naar Israël. Zerubabel, de gouverneur van Jeruzalem in die tijd, toen een stad in puin, en Joshua, de hoge priester, van een tempel die nog steeds niet was herbouwd. En in dit vierde nachtgezicht, daar zien we ineens Zacharia. Zacharia vertelt over Joshua bij de poort van de hemel. Want daar, bij de poort van een stad, werd in vroege tijden toch immers recht gesproken. Recht gesproken door de oudsten van die stad. En het vierde nachtgezicht heeft dan op alles weg van een rechtszitting. De beklaagde, dat is de hoge priester. De rechter is de engel des Heren. En de aanklager, hoe kan het ook anders, dat is Satan, de tegenstander van God. We durven het tegenwoordig niet meer te zeggen, maar dat is gewoon de duivel. De duivel die erop uit is, altijd op uit is, of het volk Israël aan te klagen, of de Heere God zelf in de persoon van de Heere Jezus aan te klagen. Maar daaromheen, daar staan engelen. En die komen later in het hoofdstuk ook nog in actie. Maar de hoge priester met zijn kleding tot sieraad, die hoge priester met zijn prachtige kleren, met die prachtige afbeeldingen, en ook met kleren vol symbolische kleuren, die heen wijzen naar de hoge priester met een hoofdletter. De hoge priester van het verbond. De hoge priester, onze Heere Jezus Christus. Wat droeg een hoge priester? Allereerst had hij een efod, het vierkleurige bovenkleed. Een soort schort, zouden we nu zeggen. In de kleuren hemels blauw, wit en scharlaken. Dat is helderrood en purper, paarsachtig. Symbolische kleuren, hemelsblauw. Dat is natuurlijk de blauwe kleur van de hemel daar waar God woont, van waaruit Hij de aarde regeert. De kleur wijst heen naar de Heer Jezus Christus die uit de hemelen gekomen is om u en mij te redden. In Korintiërs 15, in het 47e vers, noemt Paulus Christus de Heere uit de hemel. Ook wanneer hij op aarde wandelt, is hij bij de hemel en met de hemel betrokken. Ja, zelfs hij die in de hemel is, zo wat Jezus benoemt, dat hij al wandelende op aarde ook met één voet in de hemel is. De Zoon van God, die mens is geworden, zijn leven heeft afgelegd, gekruisigd, gestorven is. Hij, de volmaakte, die in dienst staat van God en van mensen. De Bijbel zegt nadrukkelijk van de Heer Jezus dat hij zonder zonde was. Niet om vergeving hoefde te vragen, nooit sorry hoefde te zeggen. Hij deed het nooit fout en hij was nooit fout. Hij is de reine, hij is de heilige. Daarom is er voor hem geen enkele belemmering om het heilige der heiligen van God binnen te gaan. En daarom is ook de derde kleur zo belangrijk. De kleur van de priesterkleding, dat scharlaken. Dat scharlaken, dat helder rode, dat wijst op de kleur van het bloed van onze heiland. Het bloed dat vloeide toen de Zoon van God aan het kruis hing voor onze zonden. Hij is met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in dat blauwe, in dat heiligdom wat van God is. Hij die eeuwige verlossing verwierf. Door zijn dood en door zijn bloedstorting heeft hij ons deelgenoot gemaakt aan deze verzoening. En de vierde kleur purper, een mengsel van blauw en rood. Een kostbare kleurstof. Daarom droegen alleen rijke mensen en koningen vroeger purperen kleding. De soldaten van Herodes deden Jezus een purperen mantel om en zeiden: wees gegroet, hij koning der Joden. De koning die zijn leven gaf. Daardoor schenkt hij ons een plaats op zijn troon en geeft hij ons deel aan zijn koningschap, straks bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En alles, zegt Psalm 8, is onder zijn voeten gesteld. Alles, broeders en zusters, en dat is ook een zaak van geloof. Het komt erop aan te geloven dat Jezus de hemelse hoge priester is en dat die reine hemelse hoge priester onze zonden op zich nam en voor u, voor jou en voor mij stierf en daardoor de poort naar de hemel openzette en echt kon zeggen met recht: door mij alleen. Maar er is meer te zien aan de kleding van de hoge priester. Op zijn schouders, links en rechts, draagt hij aan elke kant een edelsteen. Daarop staan op iedere steen 6 namen gegraveerd, 12 in totaal. Het aantal van de stammen van Israël. Het hele volk werd gedragen op zijn schouders, dat door de hoge priester. De lijnen doorgetrokken, zo draagt de Heere Jezus nu allen die hem toebehoren. Het hele volk van God en u en mij op zijn schouders. Bovendien, de namen van de 12 stammen draagt de hoge priester ook nog op zijn borstschild. Hier op 12 verschillende edelstenen. Elke stam kreeg een aparte steen. Elke naam is ook bij God apart bekend. De namen zijn in die stenen gegraveerd. Zo kunnen ze nooit meer worden uitgewist. Ze schitteren in het licht van de hemel. Hoe meer licht, hoe meer glans. Het is alles genade door onze hemelse hoge priester. Alleen samen op zijn schouders kunnen we verder. Gedragen door zijn kracht. Allen apart op zijn hart gedrukt. Gedragen door zijn liefde. In Gods heerlijkheid gekomen draagt gij, grote priestervorst, al de namen van uw vromen op uw schouders, op uw borst, zegt een oud lied. Dat over de kleding van de hoge priester. Daar staat dan die hoge priester voor de engel des Heren. Hij is het hoge priesterschap onwaardig. Zijn eens zo prachtige kleren waren nu zo smerig, vuil en gescheurd. Het is het vuil van de vele jaren ballingschap, maar ook het vuil van de zonden. Zo kan hij toch niet voor de heilige God staan. Daarin heeft de aanklager de Satan gelijk. Zijn aanklacht is alleen misvormd door 1000 zonden. Voor leedvermaak wijst de Satan God daar nog eens even extra op. Alsof God dat niet ziet. Alsof God dat niet weet, Satan. De tweede persoon in het nachtgezicht, dat is de tegenstander van God. De diabolos. Degene die verstrooit. Die uiteenwerpt, de slang die het verpest heeft voor de mens. Maar dat komt door de zonde van de mens. Maar de slang heeft zijn straf verdiend in de beginnen. De mensenmoordenaar, de vader van de leugen, die niets liever doet dan de zaak van God af te breken. Die mensen probeert vandaag ook nog bij God vandaan te trekken. De Satan, de gevallen engel. Hij wilde als God zijn. Organiseerde een opstand in de hemel. En werd er zelf met zijn aanhangers uitgegooid. Nu gaat hij op aarde rond als een briesende leeuw. Alles verslinden. Wat hij maar grijpen kan. En wie hij maar grijpen kan. Waar Gods kinderen echter zijn. Daar moeten we oppassen. Daar is ook Satan. En dan actueel. Er is nog steeds een beweging. Die de New Age beweging wordt genoemd. En denk nou niet. Och, dat is al tientallen jaren geleden dat ze zijn opgericht. Ze zijn ook vandaag nog heel actueel bezig. Bezig met het belang en de opkomst van het paranormale. Van de reïncarnatie. En met name ook van de telepathie. dat we op afstand mensen kunnen en zouden kunnen beïnvloeden. Ik las van een predikant in het oosten van het land dat hij had mee moeten maken dat een aantal van zijn vroegere gemeenteleden heel actief in het kerkenwerk zich hadden aangesloten door deze New Age-beweging. Waar Gods kinderen zijn, ook daar is Satan. New Age is vandaag de dag ook een van de zwaarste die nog aanvallen probeert te doen op het christendom en ook op de Bijbel. Want zij lezen ook de Bijbel als een boek dat veel verlichting geeft en waar je door in het paranormale terechtkomt. Is dat misschien de laatste aanval van Satan? Om hen heen bij God vandaan, daar probeert de Satan u weg te trekken, om Gods werk in het leven van u af te breken, om u aan te klagen bij God. En dat gebeurt hier bij Zacharia. De hoge priester Jozua wordt door de Satan te kijk gezet, voor schut gezet. En Satan heeft gelijk. De vuile kleren van de hoge priester, zoals we dat lezen hier, zijn een teken van schuld en zonde. Van top tot teen is de hoge priester zondaar. En die wil dan contact in stand houden tussen God en mensen, zo zegt de Satan. Want u weet dat de taak van de hoge priester was om dat contact tussen aarde en hemel te onderhouden. De hoge priester mocht immers verzoening brengen op grote verzoendag. Hij mocht dan het bloed sprenken over het verzoendeksel, dat een symbolisch offer was en dat daarmee de zonden van het hele volk zouden zijn verzoend. Maar een derde persoon vraagt hier in het bijzonder ook aandacht. Dat is de engel des Heren met een hoofdletter, de zoon van God zelf. Hij springt voor Jozua, zo staat hier in de pres. Hij neemt het voor hem op. Hij is de engel die het verbond van de Heere met Israël beschermt en de wachter van Gods heiligheid bij Israël. Satan blijft van hem af. Niet Jozua ontvangt de bestraffing, maar Satan. De Heere bestraffen u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Daarvoor heeft de engel des Heeren zijn redenen. Het gaat om de verkiezing immers van Jeruzalem. Ondanks de zonden van het volk blijft de Heere Jeruzalem trouw. Blijft de Heere Jeruzalem verkiezen. Hij wil wonen onder zijn volk. Dat heeft hij krachtens zijn verbond beloofd. En dat verbond, dat wordt nooit verbroken. Dat gaat altijd door. Ook nu verkiest de Heere nog Jeruzalem om daar te wonen. En al zijn de aanvallen van de Satan nog zo hevig, en al zijn de aanklachten van Satan nog zo gegrond, toch willen ze de poorten van het rijk der duisternis Gods volk niet kunnen overwinnen. Want Christus is overwinnaar. Het heeft alles te maken met de verkiezing van God. Concreet, de toekomst van Jeruzalem, dat staat er ook op dit moment niet best voor. We weten ook dat we leven in het eind der tijden. Verdrukking, vervolging, we hebben er ook al om gebeden. En ook in ons persoonlijk geloofsleven, de Satan staat niet stil. En die is niet stil. Hij is ermee bezig nog steeds om de mens aan te klagen. Zondaar, je bent zondaar. Durf jij met God om te gaan? Je weet toch wel, dat is fout gegaan en dat is fout gegaan. Hier wordt het ook gezegd, Jeruzalem, het is een stuk hout dat in het vuur is gelegd, maar dat uit het vuur is weggerukt. Wellicht heb u thuis een open haard. Moet je maar eens proberen om een stuk hout daar brandend uit te halen. Je brandt je vingers eraan. Bovendien, wat moet je met een stuk verbrand hout beginnen? Bovendien is dit beeld gebruikt door God zelf. Niet dat wij dat mogen gebruiken als een beeld voor ons, maar het is een beeld van Jeruzalem dat in ballingschap leeft. Het volk van Israël dat in ballingschap leeft. En het is God die dat stuk verbrande hout eruit haalt en het stuk weer levend maakt. Het stuk hout begon al te branden. Het was verschroeid. De duivel had er zijn tanden in gezet. Maar het was nog niet verkoold en verteerd. Het volk dreigde toch immers ten onder te gaan. Het hoge priesterschap stelde nog nauwelijks iets voor. Ze zouden immers in Babel ten gronde gaan, zo dacht men ook allemaal. Als de Heere niet ingegrepen had, was dat ook zeker gebeurd. Maar God laat zijn volk niet los. God laat ook ons niet los. Een stuk hout uit het vuur. Als we onszelf hadden moeten verlossen uit dat vuur van ons gericht, dan had het nooit gelukt en dan waren wij verteerd. Maar God zelf greep in. De Satan is overwonnen. De engel des Heren snoert hem de mond. En terwijl de Satan erbij staat, naast hem staat, ondergaat de hoge priester Jozua de hoogste gedaanteverwisseling. En knarsetandend van machteloze woede verdwijnt de aanklager. Voor zulke genade slaat Gods tegenstander op de vlucht. Jozua, de hoge priester, staat daar niet alleen in het gericht van God. Hij staat er ook namens het volk Israël en namens u en mij. Wij, maar ook ik, had daar moeten staan, aangeklaagd moeten worden. Deze Jozua in die smerige kleren, dat het leven is van het gehele volk Israël, maar ook ons leven symboliseert. Als je binnenste buiten keert, zijn wij ook zwart van binnen. Niet om aan te pakken in het vuur ermee. En de Satan maar roepen, zo is het goed, zo gaat hij goed. Maar God niet. God vindt dat niet goed. God houdt ons vast. Hij grijpt in één keer dat hout uit het vuur en het wordt weer goed hout. Toen de Heere Jezus later bad en smeekte, Vader, ik ben zo bang in dit vuur van uw gericht. Toen stak God geen hand naar hem uit. Van verrassing sidderde de Satan. Zie je nou wel, heiland, wat moet je nou met jouw God? Nee, er staat in ons gedeelte dat er een spruit zal opstaan. Een spruit zal komen. De spruit, de Heere Jezus zelf. En dan staat er zo mooi, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegdoen. Dat is Goede Vrijdag. Een ruw houten kruis. Ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En op één dag zal ik de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Maar heel mijn leven lang blijf ik wel een geblakerd mens. Een mens bevlekt met zonde en schuld. Het leven lang zal ook Israël bevlekt blijven. Maar het is ons als opdracht meegegeven dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Opdat er dan werkelijk vrede op aarde zal zijn. Weet u wat het is? Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is bidden om de komst van de Heere Jezus. We zitten op het puntje van onze stoel, zegt een van de liedjes van Ellie en Rickert. Want de komst van God, van de Heere Jezus, is zo belangrijk. Het is zo spannend. En dat is het. Wij mogen daar naar uitzien. Dat zullen we straks ook merken. Dat we uit dat gericht van God gekomen zijn. Op het nippertje? Nee, helemaal niet. Op de tijd zoals God die geeft. Zoals Hij die in onze hemelse hoge priester geeft. Onze Heere Jezus. Uit genade alleen. Het was dat mijn brandhout dat in mijn plaats in het vuur van Gods gericht eigenlijk ten onder ging. Maar zijn sterven is mijn leven geworden. Nu en voor altijd. Voor eeuwig Jezus. Mijn brandhout met een hoofdletter. Jezus mijn heiland. Daarom bidden we nog steeds dat mooie gebedje. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein.